Vandaag is de dag van een gebed voor de vrede van Jeruzalem. Dat is een internationale dag. Er doen op dit moment 172 landen mee. Is een jaar of 7, 8 geleden begonnen. Initiatief van een bekende broeder, Hevert heet hij geloof ik. En eigenlijk is het Bob Stearns die daar enorme aanzet toe gezet heeft. Een radicale broeder. En deze gemeente doet dat al een jaar of 3, 4 geloof ik dat wij meedoen. Inmiddels heeft ook Raad van Nederland onze denominatie opgeroepen om deze dag apart te zetten. En in de hervormde kerk in het evangelisch verband zou je dat ook wat vaker tegenkomen. Voor de rest hoor je er nog wat weinig van. Omdat het in Nederland blijkbaar nog niet zo populair is of nog niet doorkomt. De vraag is natuurlijk van waarom doe je dat? Waarom doen we daaraan mee? En de simpele reden waarom ik vind dat het goed is om dat te doen, want deze gemeente staat echt niet bol van de tradities, maar dit is er dan eentje, is om een reden van, als je verleden niet kent, als je niet weet wat je wortels zijn, dan kom je toch ook een beetje los te staan van alles wat vastigheid is. Voorbeden voor de wereld en voorbeden voor onze stad begint dan ook met te bidden voor het volk Israël en te bidden voor waar je wortels vandaan komen. Iemand die zijn wortels verloochent, verloochent ook zijn toekomst. Want waar je heen gaat en waar je vandaag staat, wordt bepaald door waar je vandaan komt. Iemand die weet waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat, weet ook waar die vandaag aan de dag staat. Net zo goed als je weet waar je geschiedenis begint en dat onze christendom voortkomt uit het jodendom, voortkomt uit Jezus Christus die een jood was. En we weten ook waar dat naartoe gaat. Weet je ook waar je vandaag bent en weet je wat je moet doen. Dat is voor mij de meest belangrijke reden. Niet zozeer dat we zo pro-joods zijn of zo. Dat heeft daar weinig mee te maken. Het heeft met onze eigen wortels te maken. Je kunt als christen de joodse wortels van onze cultuur niet verloochenen. En dat doen wij anders dan dat dat vaak in de politiek gepropageerd wordt. Dat is een heel ander iets. Daar zie je vaak dat het opgepakt wordt als iets wat tegen iets anders is. God houdt van alle mensen, maar wij weten waar we vandaan komen en dat eren we. En niet zoiets van wij zijn veel beter dan een ander. Meer van we weten waar onze wortels zitten en waar we naartoe gaan. Een goede vraag is bijvoorbeeld, moet dat dan zo? Moet je dat 1 keer per jaar per zondagochtenddienst doen? Nou, dat is een goede vraag. Als je een beter voorstel hebt, willen we daar graag naar luisteren. Maar voorlopig doen we dat maar zo. Omdat het ook ons bepaalt dat we 1 keer per jaar hierbij stilstaan. Het geeft een goede aanleiding om in ieder geval 1 keer per jaar eens even fijn erover te praten. De focus wanneer wij praten over de vrede voor Jeruzalem is op Gods volk. Het volk Israël, daar rust een belofte op van God. Hoe je daar nou weer naar kijkt, theologisch, is niet zo gek interessant. Het feit is dat het Gods volk is. En dan krijg je hele discussies of God dat wel of niet losgelaten heeft en hoe dat dan verder gaat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we erkennen dat Abraham familie van ons is. En dat Jezus een Jood was. Dat we dat erkennen. En dat we dus verbonden zijn aan het Joodse volk. En als het Joodse volk fouten gemaakt heeft in jouw ogen, is dat een reden te meer om voor ze te bidden. Als je vindt dat ze het goed doen, is het een reden te meer om ze te zegenen. Dus daar zit voor mij geen discussiepunt. Tenminste, als je met mij meegaat, dat de focus ligt op het volk. Focus ligt absoluut niet op de politiek. Daar zal ik ook niet graag aan meewerken. Omdat je dan een seculare maatschappij, zoals het jodendom Israël nu is, gaat vergoddelijken. En dat is absoluut niet waar. Het zijn ook gewone mensen met hun eigen fouten, net zo goed als dat onze regering fouten maakt. En daar moet je over kunnen praten. We zijn ook niet tegen de Palestijnen, integendeel. Ik vind dat het volk behoorlijk veel te lijden heeft. Of dat terecht of onterecht is. Lijden is nooit goed. Het is nooit Gods bedoeling dat mensen lijden. Het Joodse volk lijdt ook door de enorme strijd daar. Dat is ook niet goed. Dus je bidt voor de vrede. Je bidt dat God erdoor komt. De reden dat het altijd op de eerste zondag in oktober is, is omdat men het probeert samen te laten vallen met ongeveer de datum van de grote verzoendag. De Joodse kalender loopt anders dan de onze. Dus dat is altijd een klein beetje verschil. En ze prikken dus gewoon de zondag die daar dichtst bij zit. De grote verzoendag is de dag waarop het Joodse volk viert dat God verzoening geeft aan zijn volk door twee geitenbokjes de woestijn in te sturen. Daar kan je het Oude Testament veel over lezen. Maar er is ook een dag waarin ze uitzien naar de wederkomst of naar de komst van de Messias. Voor hun is dat de komst, voor ons is dat de wederkomst. Dus vandaag wil ik daar een beetje de focus op leggen. Het uitzien naar Jezus en waar dat gebeurt. En ik wil dat doen aan de context van de bergen van Jeruzalem. En mag ik eens vragen, wie is er wel eens in Jeruzalem geweest? Ik ook. Ja, achterin natuurlijk is die daar geweest. Ja, volgens mij wil je er gedoopt worden dichtbij in de buurt. Oké. De bergen van Jeruzalem zien er als volgt uit. Even kijken of die dit doet, ja. Dit is maar een lelijk plaatje. Sta ik helemaal voor, Matthijs? Oké. Hier zie je de berg Moria. En die is niet zo gek hoog. Vergeleken met de berg Sion die erachter ligt. En nog een berg. Op de berg Moria staat de tempel van de Joden en nu de moskee. Daar is dus nu Jeruzalem op gebouwd. Jeruzalem ligt echt op een plateau. En dat wordt omgeven door de vallei van Jozefat, waar heel veel strijd komt. En daardoor het Hinnondal, wat we kennen van de afvalberg en eigenlijk wat vaak met de hel en Sheol wordt vergeleken. De berg Sion is waar de stad Davids gebouwd wordt. Dat zie je niet, maar die vrij steile afgrond, dat was waar David zijn eerste burcht had. En hier zie je de berg, de Olijfberg. Zo ziet Jeruzalem er in zondige bouwtjes uit. Even kijken wat de volgende is. Als je hier de plattegrond hebt, moet ik het even goed doen. Dit is de berg Sion, dus de burcht van David. Hier zit de Olijfberg. Hier heb je de tempel, dus dat is de berg Moria. Als je op de Olijfberg staat, dan zie je dus de tempel, oftewel nu de moskee. Mag ik een lekker... Ik was daar een keer met Christen voor Israël. Oh, hierboven, dat is Golgotha. Daar is Jezus gekruisigd. Als je hier op die berg staat, dan zie je dus die moskee. En het viel me op dat heel veel christenen daar de grootste moeite mee hebben. Van, we kunnen niet wachten totdat die berg of die moskee in elkaar valt en dat daar een nieuwe tempel komt. Terwijl als je de Bijbel goed leest, dan zeg je dat God niet langer in tempels woont, maar dat hij in mensen woont. Dus de vraag is of God wel verlangen heeft om een nieuwe tempel te bouwen. En een leuke broeder van Christopher Israël die zei tegen hem: en zou God er ook bezwaar tegen hebben om daar in die moskee te komen en zijn heerlijkheid te laten zien? Of zou God zeggen, nee, er moet een kruisje op staan met een puntdak, anders is het geen kerk of zo. Dat is een leuke, interessante gedachte die mij wel bezig heeft gehouden. Zeker in het conflict met de moslims denk ik dat we veel beter de weg van de liefde kunnen gaan dan de weg van haat en tegenoverstelling. Ik wil met jullie praten over de Olijfberg en dan als het begin en het einde. Mag ik een filmpje van jullie zien of een filmpje laten zien? Dan kunnen jullie kijken hoe dat eruit ziet. Het geluid is uit, maar dat moet ook, want er is niemand aan te horen. Dus. En dan zou ik wat zeggen. Hier sta je op de Olijfberg en dan zie je hier de stad Davids. Dit is die berg Sion. En dan draait hij. Dus hier zie je die berg Sion. Dan kom je op deze weg, dan kom je vanzelf bij de tempel. Die komt zo in beeld. En hiervoor zijn allemaal graven. Daar laten Joden zich begraven omdat ze de komst van de Messias verwachten en graag bij de opstanding van de doden direct de Messias willen zien. Hier zie je de moskee. En de oude tempelmuur die ligt dus hierachter. En daar zie je ook de klaagmuur, kan je daar zien. Dit is de muur van Jeruzalem. En hier ergens zit de poort waar ook allemaal christenen weer begraven zijn, omdat daar de koning door naar binnen zal gaan. Hier zie je al die graven. En als je nu draait, dan kom je hier bij de hof van Gethsemane. Die zal daar ongeveer gelegen hebben. Dat is niet duidelijk waar die was, omdat daar geen documentatie van is. Men neemt aan dat hij daar is. Dus daar zoomt die persoon nu op in. Dit is een kapelletje wat daar gebouwd is. Overal waar Jezus geweest is, staat een kerkje en een kapelletje. Daar word je wel eens een beetje misselijk van. Dus ik ben hier geweest, enorm toeristisch, bussen die af en aan rijden, kamelen waar je op kan rijden, de hele toestand kan je daar krijgen. En ook wel indrukwekkend, want je gaat op een gegeven moment straatjes lopen en daar heeft Jezus dus ook gelopen. Je kan bijna letterlijk dezelfde straatjes volgen. Dus ik kan het iedereen aanraden om daar eens een keer naartoe te gaan. Oké. We hebben een probleempje met de PowerPoint, jongens. Dat zal ik de volgende keer rekenen mee. Ik had dat plaatje veel zachter gemaakt. Maar goed. Handelingen. Laten we dat eens voorlezen. Het begin. Handelingen 1 vers 8. Toen hij eens bij hem was, droeg hij hem op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hun. Ze zeiden: Galileërs, waar staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daar keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Een sabbatsreis is wat men in het Jodendom aanvaardbaar vond, wat je op een dag mocht lopen voordat het werken werd. En dat is hoogstens een anderhalf uurtje of twee uur. Even kijken wat. Ja. Wat dingen die we uit de tekst kunnen halen. Ten eerste is de grote opdracht. De opdracht die werd gegeven op deze berg. Ga nu naar Jeruzalem, Judea, Samaria tot het einde van de aarde. Die grote opdracht stond wel in de context van de vraag van de discipelen van: en wanneer is het einde der tijd? Een vraag die je in het christendom ook vaak hoort. En, ik ben opgevoed in een traditie waarin het heel belangrijk was dat je ongeveer wist wanneer dat was. En mijn vader heeft daar een heel boek over geschreven en geprobeerd uit te leggen. Daar was hij enorm druk mee bezig. Dat heette dan ook de Maranatha-beweging. Voortdurend uitzien naar de komst van Jezus. Nou, op zich is dat goed. Het invullen van wanneer dat gaat gebeuren en kijken naar de televisie van: oh, nou komt het toch wel heel dichtbij, is niet goed. Simpel omdat je dan je focus legt op wanneer komt de Heer terug, terwijl de Bijbel hier heel duidelijk lijkt: dat is jullie zaak niet. Jouw zaak is de wereld in te gaan en te vertellen van het evangelie van Jezus Christus. Het koninkrijk te verkondigen. Dus Jezus geeft als antwoord op de vraag van: wanneer gaat het nou gebeuren? Als antwoord: jullie zullen kracht van de Heilige Geest ontvangen en dan moet je gaan. Dus wil je goed in de materie staan van wanneer komt de Heer terug, moet je vooral gaan getuigen, moet je vooral de wereld ingaan. En ik denk dat daar een hoop waarheid in zit. Wat er voor nodig was en is de belofte van de Heilige Geest. Jullie zullen macht, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. De discipelen toen wisten nog maar nauwelijks wat dat was. En als dat op de Pinksterdag gebeurt, dan is ook de kerk geboren. Dus vanaf de Olijfberg komt daar de start van de kerk en de missie in de kracht van de Heilige Geest. De missie in de kracht van de Heilige Geest geldt voor jou en voor mij. Dat is niet voor missionarissen of zendelingen, maar is voor ons allemaal. Jij en ik zijn getuigen in deze wereld. En in de mate dat helder is dat we in het Koninkrijk van God leven, zijn we een goede getuige. In de mate dat het nauwelijks zichtbaar is wie we zijn en wat we geloven, ja, wat heeft de wereld er dan aan? Wat is dan het jaloerse wat we opwekken? En onze integriteit, onze wandel met God, zal andere mensen tot jaloersheid moeten wekken en moeten zeggen van: joh, wat heb jij? En dat wil ik ook. Hoe kan jij je vrede bewaren te midden van al die onrust of wat dan ook? En daar begint ons getuigenis. Getuigen van mij betekent dus niet altijd dat je direct over de Heer Jezus moet praten en dat je 6 traktaatjes door iemand zijn strop moet houden of zo. Weet je wel, niemand houdt van de Jehova's getuigen, dus doe dat ook niet met het christendom. Maar wees een getuige, gij zult mijn getuige zijn. Laat met je leven zien dat je dicht met God leeft En dat mensen zeggen van, dat wil ik ook. Jezus spreekt op de Olijfberg zijn reden over de laatste dingen uit. Als Jezus dan praat over die laatste dingen, dan gaat hij daarop door. En dan zegt hij een aantal zaken. Namelijk in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21. Als Jezus over de laatste dagen praat, kom je weer terug op die tempel. In al die stukken staat dat de discipelen enorm onder de indruk waren van de bouw van de tempel. Dat is ook indrukwekkend. Er waren stenen van 3 meter lang, keurig uitgehouden, die precies pasten. Dat moet een tovenaarstukje zijn geweest. Een geweldig architectonisch en bouwkundig zeer interessant onderwerp. En die jongens, die discipelen waren uit Galilea. Dus waren in feite boerenpummeltjes en die kwamen in die grote stad en die zagen dat en die waren enorm onder de indruk. En dan zegt Jezus, daar moet je niet naar kijken. Je moet kijken naar wat God zelf gaat doen. En dan zegt hij, er zal geen steen op de andere blijven staan. En Jezus voorzegt dan dat de tempel afgebroken zal worden. En dat is in het jaar 70 gebeurd. En dan wijst hij op een andere tempel. De tempel van de Heilige Geest, daar waar de Geest woont. En de Heilige Geest die woont in jou en in mij. Op de eerste Pinksterdag lees je daar een keurig verslag van, ook in Handelingen 1. Dat de Heilige Geest als het ware binnenkomt als wind en vuur. Dat zijn 2 hele duidelijke Joodse tekenen van de aanwezigheid van God. En dat de Heilige Geest zich verdeelt over alle mensen. Paulus spreekt ook later, weet je wel, Christus in u, de hoop van verwachting, de hoop van liefde, de hoop van leven. Jezus die in ons woont door de Heilige Geest. En dat is het geheim. Je komt hier misschien naar de kerk om God te ontmoeten, maar eigenlijk is dat een beetje vreemd. Want God heb je al ontmoet, als het goed is heb je God altijd bij je. Ook in onze evangelische traditie zijn wij er heel zuinig op van wat we zingen. We hebben gezongen, kom o Heilige Geest. Ik dacht dat die er al was. Als we dat zingen is het duidelijk een uitnodiging meer van Heer, manifesteer u zelf onder ons. Maar we zijn heel voorzichtig met veel liederen die nogal eens op onszelf gericht zijn. Meer van uw liefde, meer van dit, ik wil dat, ik wil zus, wilt u dit doen, wilt u dat doen. Terwijl wij geloven dat God woont in jou en God moet steeds meer plek in jou krijgen en zijn majesteit en zijn macht manifesteren in jouw leven. En dat kan je 's morgens doen, als je opstaat en dan totdat je naar bed gaat. En dat is wel eens een beetje de worsteling waar O Happy Day overigens ook over zingt, weet je wel. He taught me how to watch, hoe je daarop na moet zien en hoe je moet vechten en hoe je moet bidden. Gebed is daarin essentieel. Dus Jezus spreekt zijn reden uit over de laatste dagen en ook dat staat in de context van de tempel. Om dat nog eens even goed samen te vatten, op de Olijfberg begint dus de missie van jou en van mij, begint dus de kerk. En dan niet de kerk als instituut, maar als beweging van God door de geschiedenis heen. Dat startte op de Olijfberg met een paar discipelen, 12 man en inmiddels is dat miljarden mensen die in God geloven, de een wat anders dan de andere. Maar uiteindelijk die geloven dat Jezus Christus voor hun gestorven is aan het kruis op Golgotha. En dat hij onze zonde heeft weggewassen. Als je dat als basis neemt, zijn er miljarden christenen op deze aarde te vinden. Dat is het begin. En dat begin begon met de uitstorting van de Heilige Geest die ons de kracht geeft om inderdaad dat evangelie te verkondigen aan andere mensen. Door onze aanwezigheid, door er te zijn, een zoutend zout en een lichtend licht. En daar hebben we de laatste weken vaak over gehad. Tegelijkertijd is de Olijfberg het einde. Want dat stukje in Handelingen 1 vind ik ook is een van de humoristische stukjes in de Bijbel. Als humor van God komt, wat ik geloof, dan zit er in de Bijbel ook wat humor. En ik hoop dat je dat begrijpt als Jezus opgenomen wordt. Moet je dat eens voorstellen, dat iemand dus opstijgt en dan weggaat. Ik denk dat iedereen met verbazing naar boven staat te kijken. En dus de vraag van die 2 engelen die komen, die zeggen, waar staan jullie daar verbaasd naar boven te kijken, is natuurlijk een, ja, hallo, weet je wel wat hier gebeurt. Ik vind dat humor. En dan zeggen ze daarna de serieuze zaak van, zoals je Jezus hebt zien opgaan, zo zal hij op dezelfde wijze terugkomen. Dat is een reden dat heel veel christenen het liefst aan de voet van de Olijfberg worden begraven of bij de poort van Jeruzalem. Aan de voet van de Olijfberg is hoofdzakelijk allemaal Joodse begraafplaatsen, maar het past daar van de begraafplaatsen. Want, zeggen ze, hun overtuiging is dan van, ik wil erbij zijn als de Heer terugkomt. Nou, dat verlangen heb ik ook. En ik denk niet dat je daarvoor dichtbij de Olijfberg begraven moet worden. Je moet gewoon dicht bij Jezus blijven en dan zou je het zien. Want de Bijbel zegt dat alle oog dat zal zien en iedere tong zal dan gaan belijden dat Jezus Heer is. Hoe de Heer dat doet, want ik geloof dat hij letterlijk daar komt, en hoe dan de hele wereld dat kan zien, vind ik totaal niet interessant. Er zijn ook weer allerlei theorieën over, weet je wel. Mensen hebben gezegd, ja, dan zien ze het allemaal op televisie. CNN gaat dat uitzenden. Dan denk ik, ach joh, dat God die in staat is om de wereld te scheppen, is ook in staat om te laten zien dat Jezus wederkomt. En iedereen zal dat zien, punt uit. En hoe, dat maakt niet zo gek veel uit. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat als je in Jeruzalem bent, dat je wel die verbondenheid voelt. Dat je wel denkt van, hé, hier zitten onze wortels. Waar de islam Mekka heeft en de christelijke kerk lange tijd Rome als centrum had, moeten we eerlijk zeggen van, eigenlijk zijn we dat een beetje kwijt. Rome was sowieso al niet het centrum. Dat was het centrum van het Romeinse Rijk. Ik denk, als wij een centrum hebben, is dat eigenlijk wel Jeruzalem. Maar goed, dat zeggen de moslims ook en dat zeggen de joden ook. Dus misschien moeten we met z'n drietjes daar in vrede met elkaar gaan leven. Dat is geen verkeerde oplossing, niet? Laten we eens kijken hoe het einde op de Olijfberg plaatsvindt. Er staat het volgende. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen, zegt de Heer, om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten. De ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten. Het dal intussen die twee bergketens, die zullen reiken tot aan Azel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd van koning Uzzia, toen hij regeerde over Juda. En de Heer mijn God zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de Heer kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in de zee uitmonden en de andere helft in het westen. Zowel in de zomer als in de winter. En de Heer zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam. Enorme profetie. We hebben wel eens een keer gesproken over die twee rivieren die ook uit de tempel zullen ontspringen. Dit lijkt er heel veel op. Hier staat dat de Olijfberg in tweeën zal splitsen. En daar zie je weer van, wat bedoelt de Bijbel nou met de ware tempel? Waar zit dat nu precies? Maar dat wordt een nogal dramatische dag, als je het zo leest. De nood die daar is, is helder. Het Joodse volk zal onderdrukt worden. Er zal daar een enorme oorlog plaatsvinden. Een Olijfberg die in tweeën splitst. Veel mensen zeggen, ja, het is een atoombom die zal vallen. Ja, hoe weet jij dat nou? Staat dat er dan? En het zet de deuren wijd open om te gaan speculeren. Hoe ga je nou met zulke soort profetie om? Dat is denk ik de beste vraag. Hoe je om moet gaan met profetieën is zoals een Jood dat doet, want dat is een Joods boek wat we lezen. Is hoe een Oosterling dat zou doen. Wij Grieks denkenden gaan alles invullen en vertalen en letterlijk invullen. Woordjes pakken en zeggen dat woordje betekent dit. Al de zijnen, dat is dus de gemeente die terugkomt op aarde. Die is dan al eerder opgenomen. Zou kunnen. Ik hoop het. Ik zie er ook naar uit. Het zou ook niet kunnen. Is even goed. Ik ben gekocht en betaald met bloed van Jezus. Mijn redding en mijn zekerheid en mijn vreugde hangt niet af van hoe een profetie wordt ingevuld. Eén ding weet ik zeker, dat die wordt ingevuld en dat we allemaal verrast zullen zijn. Allemaal. Ik zou het wat duidelijker zeggen. Als God wil dat we exact weten hoe het zit, dan vertelt hij dat exact. Dus in de ballingschap van in Babylon zei God door een profetie, het zal precies 70 jaar duren. En Daniel, die de profetie goed las, die zei 70 jaar, even tellen, 1, 2, 3, en die begon te tellen. En die wisten wanneer het was. Zelfs de koning die dan regeerde werd al voorspeld. Dus als de Heer wil dat jij en ik precies weten wanneer het is, dan had er in de profetie gestaan, weet je, onder de regering van Obama in Amerika zal ik terugkomen. Hadden we allemaal gehoord, nou nu is de tijd. Hè? Helder? Dat zegt de Bijbel dus niet. Dus de Bijbel wil niet dat je daarmee bezighoudt. Veel meer dat je je instelt op van, het gaat gebeuren. Nou, hoe doet een Jood dat? Een Jood die kent de profetieën en zit niet in te vullen wanneer dat gebeurt. Maar als het gebeurt, zegt hij, aha, dit was het. Nu gaat het in vervulling, nu zien we het. Dus die laat zich verrassen met de kennis die hij al heeft. Van nu zie ik het. Nou, dat is denk ik waar. Ik heb dat in mijn leven ook een paar keer meegemaakt. Dat je woorden krijgt en dat het dan in vervulling gaat. En dat je dan zegt, oh, dus dat was wat God bedoelde. Ik heb een prachtig beeld gekregen op een retraite. De Raafretraite, waar op dit moment 4 mensen zitten van ons. En ik dacht, dat helpt me door de komende week heen. Totdat een jaar later er dingen in mijn leven gebeurden. En ik zei, oh, dus dat was de bedoeling. En tot op de dag van vandaag is dat mijn steun geweest. Maar toen het uitgesproken was, had ik geen flauw benul van wat het betekende. Ik vulde het wel een beetje in. Je bent toch een westeling, je gaat het toch doen. En het was niet wat het was. Het was zelfs veel groter. Dus je moet die dingen lezen en gewoon in de context zetten van, we zien wel wat er gebeurt. En ik wil daar niet gaan invullen, maar met verwachting naar uitkijken. Er zal wel iets gigantisch gebeuren. Alle volken zullen zich tegen Israël keren. Dat is gelukkig nog niet zo. Iets moois is, de Heer zelf zal optreden. Dat moet er ook wat zijn. Wat moet je daar nou bij voorstellen? Dat de Heer zelf zich in die strijd gaat mengen. En dat een berg in tweeën zal splitsen en dat daar water zal ontspringen. Wat heel opmerkelijk is, in die profetie staat dat dat zuiver water zal zijn. Dus een goede vraag is, waarom staat dat er nou weer? Zuiver water. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit Jeruzalem het vrederijk gaat beginnen. Dus dat dat daarmee in verband staat. Maar wat dat dan precies inhoudt, weet ik niet. Weet je wel, andere profetieën zeggen dat er een stroom van genezing zal zijn naar alle volken, wat ik echt geloof. En dat er genezing uitgaat, want die bomen zullen geneeskrachtig zijn. Of die bomen dan bomen zijn, of dat het mensen zijn, dat zijn interessante dingen om wel eens over na te denken. Nou, ik heb geen bezwaar als je erover nadenkt, boeken overleest en uitleggingen hoort. Vermits je maar denkt van, het zou kunnen. Dat je dat kommaatje erbij zet. Op het moment dat iemand zegt, en zo gaat het gebeuren. Dat soort mensen heb ik altijd heel vervelend en heel naar gevonden. Je moet dan ook helemaal in hun visie stappen. En voor je het weet praat je alleen maar over invulling van profetieën. En ben je de Heer een beetje kwijt. Waar ik erg naar uitzie is dat, dan zal het Koninkrijk van God in al zijn volheid op aarde worden gevestigd. Dan zal God de enige God zijn. Dan zal er geen verwarring meer zijn op deze aarde wie God nu werkelijk is en welke God de enige God is. Dan zal het voor iedereen helder zijn wie Jezus is en wie onze Vader is. En zal er een enorm vrederijk komen. Dat moet geweldig zijn. En tot die tijd hebben wij een opdracht uit te voeren. Een wonderlijke opdracht. Namelijk bidden. Uitgaan. Dat was één. Ga dan maar gewoon verkondigen wat het koninkrijk is. Maar de Bijbel roept ook op om te bidden. Te bidden voor Jeruzalem. Nou, dat is een goede vraag om dan eens te zeggen, waarom moet je nou bidden voor Jeruzalem? Allereerst moet je bidden voor Jeruzalem, omdat het een opdracht is. Psalm 122, vers 6 en 7 zegt, vraag om de vrede van Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Dat is een opdracht. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En dan staat er op dat je rust hebt. Dat is een gevolg. Er zit iets in rust krijgen, omdat je zelf aan het bidden bent. De tekst van de week hebben we gelezen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem even min rust. Totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Een goede vriend van Joke en mij en zijn vrouw, Bart Repko en zijn vrouw Joke, die zijn wel eens een keer op een donderdagavond bij ons geweest. Die heeft een bediening opgezet, die heet Never Be Silent. En die doet dit dagelijks. Dagelijks wandelt hij op de muren van Jeruzalem en dan bidt hij voor die stad. En als je als christen daar komt, met een reis, dan vaak probeert hij hele bussen mee te nemen. Erg interessant. Heel leuk. Lijkt veel op wat wij vroeger deden in onze gebedswandelingen voor de stad en bidden voor de moorden die in deze stad plaatsvonden. Is wel iets waar we best wel eens over na mogen denken van, hoe sluiten we dat weer in? Nou, Jeruzalem is niet eventjes op een avondje heen en weer te gaan, maar ik had er best wel eens een keer met de hele gemeente naartoe gewild. Bart is in mijn ogen een fanatiekeling, die zegt de dingen nogal eens een beetje superscherp. Kan wat milder, denk ik dan wel eens. Maar wat hij doet is fantastisch. En hij roept voortdurend christenen op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En never be silent, weet je, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Of hij het ook echt dag en nacht doet, dat betwijfel ik. Een keertje doet ik dat niet meer natuurlijk. Maar wel interessant. We worden opgeroepen om voor die stad te bidden. We hebben gezongen, Jezus, ik hou van u. Mijn wedervraag op zo'n lied zou zijn, oh ja joh, hoe weet hij dat? Want iets zeggen is één. Ik zeg vaak tegen Joke dat ik van de hou, maar ik moet het ook bewijzen. Anders loopt dat niet synchroon. Klopt toch of niet? Als je dat in je huwelijk niet bijhoudt, de een en het ander, dan hebben die woorden op een gegeven moment geen zin meer. Dan gaat een van de partners zeggen, ja dat zeg je wel, maar laat maar zien. Als ik zing, Jezus, ik hou van u, dan zegt Jezus, iemand die van me houdt, doet wat ik hem opdraag. Wij draaien dat vaak om. Als ik doe wat Jezus zegt, dan hou ik van hem. Of dat wil hij dat om te laten zien dat ik van hem hou. Nee, als je van iemand houdt, dan vind je het leuk om de dingen te doen die hij van je vraagt. Jezus vraagt van ons om voor zijn volk te bidden. Hij was zelf een Jood, mogen we nooit uitstuffen. Onze wortels liggen daar. Het begin van de kerkgeschiedenis ligt daar. En het einde van deze wereld ligt daar. Alle reden om te bidden voor die plek. En die opdracht serieus te nemen. De tweede reden waarom we bidden voor Jeruzalem is omdat het ons tijd geeft om de oogst binnen te halen. Jezus zegt dat we voor het einde van de tijd moeten bidden dat God arbeiders in de oogst uitzendt. Het is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. Wij als gemeente doen ons stinkende best om te kijken hoe je dat moet doen in deze maatschappij. Daar zoeken we nog naar. Maar ondertussen mag je best weten dat in de wereld het christendom giga groeit. Als je de opwekkingen leest in Zuid-Amerika en Afrika, dat is gigantisch. Ook heel veel oorlogen hebben daarmee te maken. De hele oorlog in Sudan heeft te maken met het christendom, wat het rijke zuiden heeft en de islam die in de arme gebieden in het noorden wonen en de islam die naar beneden wil en die de oliebronnen wil hebben. En dat wordt natuurlijk een hele politieke zaak, maar de oorsprong is een religieuze zaak. En is de aanwas van het christendom. Dat roept ook vijandschap op. En dat zal in Israël zijn climax gaan krijgen. Als wij bidden voor vrede in Jeruzalem, betekent dat we nog tijd krijgen om inderdaad veel mensen tot de Heer te leiden en ze het eeuwige leven te gunnen. En dat is onze opdracht. Dus als het in Nederland niet zo makkelijk lukt met evangeliseren, zou ik zeggen, wat harder bidden dat de vrede in Jeruzalem blijft, want dan krijgen we nog tijd. Een derde reden waarom je moet bidden voor Jeruzalem, of het aanbevelingswaardig is, is het verbind ons met Gods volk. En daar ligt denk ik de meest cruciale zaak. Op het moment dat je bidt voor de vrede van Jeruzalem, ervaar je ook dat God je laat ervaren dat daar liggen je wortels. Jezus die uit de Joden is voortgekomen, de Joden die de Messias niet hebben aangenomen, wij zijn hun ontzettend veel dankbaarheid, of eigenlijk, moet je dat zeggen, Paulus zegt, het is door hun ongehoorzaamheid dat wij het hebben mogen horen. Alle reden om hun dus te zegenen. Het Joodse volk is enorm vervolgd in alle eeuwen, altijd. Ze zijn altijd de klos. Dat is niet omdat het Joden zijn, maar heeft alles te maken met de geestelijke inhoud die dat volk op zich heeft. Dat volk heeft beloften van God op zich liggen. En is dus het mikpunt van Satan. En Satan wil niks liever dan dat volk uitroeien. Dat weten we uit de geschiedenis. Dus afgezien van de politieke kanten die daaraan bij aan te tekenen zijn, ik wens niet met mijn lichaam en met mijn geest en met mijn ziel ooit aan die kant te staan in deze strijd. Dus negatief te zijn of wat dan ook. Henk, bedoel je dat je alles goedkeurt wat er in Israël gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als ik beelden zie van de Palestijnen, denk ik ook, jongen, wat zijn we nog ver weg van de vrede die God wil hebben. Als ik ben er geweest, dat toen er nog dagelijks raketten uit Gaza werden gelanceerd op Israël. Dus ik snap het als ze willen terugmappen. En ik geef ze deels ook nog wel eens gelijk ook. Je moet je toch verdedigen. Maar het is zo complex dat je daar geen eenzinnig antwoord op kan geven. Maar God vraagt niet om daarvoor te bidden. God zegt, bid dan maar dat er vrede komt. Bid dat daar vrede blijft. En als jij bidt, dan heb je nog ruimte om mijn evenredig te verkondigen. En op een dag kom ik terug. Het verbindt ons met Gods volk. Het idee dat het Jodendom zijn Messias niet gezien heeft en dat wij daardoor in de genade van God zijn gekomen, stemt ons tot dankbaarheid en een voorbeden voor dat volk. De Bijbel zegt dat ze tijdelijk verhard zijn, maar dat ze steeds meer het licht zullen gaan zien. In dat opzicht is het wel goed om te weten dat het christendom in Israël enorm groeit. Het aantal Messias beleidende Joden neemt hand over hand toe. En die beleiden hun christendom op een andere wijze dan jij en ik. Onze kerken zijn gevormd door eeuwenlange tradities en openbaring en cultuur. En zij gaan terug naar hun Joodse wortels zoals zij dat beter kunnen dan wij. Maar goed, dat maakt niet uit. Als ze Jezus nou maar belijden en wij ook, dan hebben we eenheid. En je kan van beide wel eens wat leren. Op die wijze is George ook naar de Messias belijdende groep hier in Rotterdam gegaan om hun te zegenen en te zeggen, we zijn verbonden met jullie, dat weten jullie nog wel. Dus waarom bid je voor Jeruzalem? Omdat het een opdracht is. Omdat het tijd geeft dat we nog mogen groeien in het, als kerk. En dat het ons verbindt met Gods volk. Nou, waar moet je nou voor bidden? Allereerst moet je bidden voor de vrede van Jeruzalem zelf. Bid dat er geen aanslagen in die stad plaatsvinden of in Israël. Bid dat aan de armoede een eind komt. Vanwege de enorme belastingen is het Jodendom wel erg arm. De mensen, het grotendeel leven behoorlijk onder onze grenzen. Je hebt er ook heel veel gaarkeukens en noem maar op voor mensen die gewoon eten te weinig hebben. Dus bid voor vrede op alle vlak. Bid ook dat de tegenstellingen weggenomen worden. Je kan voor tweede, kan je bidden, bid voor de Joden, de Palestijnen en de Arabieren die hier wonen. Al die volken wonen in Jeruzalem. Het is op zich al een wonder dat het goed gaat. Bid voor de Joodse en Palestijnse en Arabische christenen. Nou, dit is heel wonderlijk. Er zijn al tegenstellingen tussen Jood, Palestijn en Arabier, ook onderling. Dat geeft al genoeg spanningen, zoals we dat ook in Nederland wel kennen, tussen bevolkingsgroepen. Als je christen wordt, wordt het nog erger. Een christen-Jood is niet altijd even veilig. Een christen-Palestijn is helemaal niet veilig, want die is in geen enkele kring meer veilig. Zijn ook vaak, die worden ook vervolgd. De meeste christen, Arabieren en Palestijnen proberen weg te komen uit dat land. Maar dat lukt natuurlijk moeilijk. Dus bid vooral voor hen dat ze toch kracht krijgen en een goed getuige kunnen zijn. Je kan bidden voor de verzoening tussen christenen en joden. maar ook tussen christenen en moslims en joden en moslims. Dat is een reden waarom ik altijd deelneem aan het islamdebat hier in Rotterdam. En we proberen daar met toch een stuk eenheid met hun te beleiden en een stukje liefde te communiceren. En ons standpunt is, voordat je denkt van dat ik heel ver ga in mijn theologie, het breekpunt moet altijd Jezus Christus zijn en het kruis. Daar valt niet over te discussiëren. En dat is heel leuk als we, laatst heb ik Martin een keer meegenomen naar zo'n avond, dat dan ook de spits komt op van dit is wat Jezus voor ons gedaan heeft en daar geloven wij in. En waar geloven jullie dan in? En dat je tot gesprekken komt, maar in ieder geval in een dialoog en niet met bommetjes en granaten. Bid voor ons land, dat het een bondgenoot van Israël blijft. Als de komende coalitie doorgaat, zal dat zeker wel zo blijven. Als dat doorgaat. Maar we hebben ook jaren gekend dat heel veel tegengeluiden op dat gebied komen. En dat Israël echt als een soort fascistische staat wordt afgeschilderd. En dat is een hele linker kant. Als ik dat hoor, huiver ik altijd. Om de simpele reden van pas op, pas op, pas op. Pas op dat je je hand niet uitstrekt naar Gods gezalfde. En dat is vooral het volk Israël. Dat wil nog niet zeggen dat je het overal mee eens moet zijn. Maar ik zou niet graag aan die andere kant willen staan. Dus bid dat ons land een bondgenoot blijft van Israël. En je zou kunnen bidden dat God verkeerde initiatieven verijdelt en verhindert. Bomaanslagen, politieke initiatieven. We hebben in Iran zo'n vreemdeling wonen. Die niks liever wil dan heel Israël van de aardbodem afveren. Je hoort dat hij kerncentrales bouwt. Je hoort dat hij bezig is met bommen op lange afstand. Die dag komt wel dichterbij. Daar hoef je toch geen profeet voor te zijn om dat in te vullen. Maar we kunnen wel bidden, Heer, laat er een andere regering komen. Wilt u dit verijdelen? Wilt u zorgen dat het niet gebeurt? Geef ons tijd. Geef dat volk veel vrede. Dus dat zijn de dingen die ik vandaag aan jullie wil doorgeven. In onze gemeente is het gebruikelijk om met elkaar te bidden. Dus dat vertel ik even tegen de gasten. Normaal gesproken dan gaan we staan en maken we groepjes van 3-4 personen. Niet meer dan 4, hooguit 3 vinden wij eigenlijk goed genoeg. En dan bidden we bijvoorbeeld voor deze punten. Dan kan ik me voorstellen dat als je dat niet gewend bent en je bent hier voor het eerst, dat je denkt van weet je wel, dat is eng. Alle mensen die hier zitten hebben datzelfde gevoel gehad. En dat hebben ze nog, als ik dit weer zeg. Weet je al, sommigen zeggen, liever maar niet. Maar dat is een beetje vreemd. Wat we nu willen doen is het volgende. We willen heel graag groepjes van 3 mensen vormen. En als u hier gast bent en je hebt dat nog nooit meegemaakt, wilt u dan alsjeblieft gewoon meedoen. En ik zeg niet dat u dan moet bidden. Dat is het laatste wat ik vraag, want ik wil u niet over wat voor angst dan ook heen jagen. Net zo min als dat we dat bij elkaar doen. Maar het is wel leuk om contact te hebben met ons en luisteren eens hoe een ander dat doet. Dus als gasten zou ik niet met elkaar gaan zitten, maar probeer met ons mee te doen. En we nodigen u uit. En als je gewoon zegt van ik ben gast, de meesten weten dat heus wel wie gast is. Dan heb je het volste recht om lekker stil te zijn, te luisteren, te kijken hoe we dat doen. En als je zin hebt om wel mee te doen, doe je mee. Als je zegt van ik vind dat een beetje vreemd, dan beloof ik u dat de andere mensen in uw kringetje zeggen, nou wij ook hoor. Dus, dat hebben we allemaal meegemaakt, maar het is een kwestie van gewenning. Dus ik stel voor dat we groepjes van 3 maken, dat we gaan staan en dat we een minuutje of 5, nou 3 minuten de tijd nemen voor iedere minuut om te bidden en dat je een van deze punten pakt. Dus ik zou ze niet alle 6 pakken, want dan ben je veel langer bezig. Zullen we dat gaan doen? Zullen we groepjes vormen van 3 personen en laten we een tijd van gebed hebben voor de vrede van Jeruzalem. Ga je gang.